Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Ik dacht dat ik mezelf maar even moest voorstellen als je dan naar een podcast gaat zitten luisteren waar Bas dan opeens niet bij is.
Ben je nu al begonnen of niet? Is de cold open?
Ja, dat zou kunnen. Dat is wel zo beleefd toch?
Ja, nee, Bas begint ook altijd een beetje uit zichzelf. Zomaar dan opeens, en dan als wij daar niet op letten, dan wordt hij ook boos dat wij niet doorhebben dat hij met de opnames begon.
Ja, dat was een van de dingen die ik mee had gekregen van Bas, dat ik boos moest worden.
Ja.
En minimaal 3 keer ongelooflijk moet zeggen.
Heel, vooral ook heel, heel erg. Heel veel.
Nou, ja. Volgens mij zijn we wel klaar voor dan.
Oké.
Okay. Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go!
1-2, baby!
I pressed it!
What an idiot!
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij de Boordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl. We zijn niet met het vaste team, want dat is wat we normaal gesproken zeggen. Joost Nederpelt is er.
Ik ben er wel.
Gelukkig.
Ja.
Patrick Moek is in Miami.
Ik ben er ook. Goedenavond, goedenacht allemaal.
Ja, en mijn naam is Frank Brinkhuis en ik ben de plaatsvervangende presentator, aangezien Bas op het Songfestival is.
Ja.
Liever hij dan wij, geloof ik.
Ja. Ja, zeker. Dat kan ik volmondig beamen, inderdaad.
Misschien heeft hij dan een spannender wedstrijd dan wat wij vandaag gehad hebben.
Nou, ik zit een beetje zijn Instagram-stories in de gaten te houden, maar volgens mij zit hij alleen nog maar in restaurants tot nu toe. Dus,
oh, dat heeft hij dan weer goed gedaan.
Ja, Liverpool.
Nou ja, maar over restaurants gesproken, mogen we meteen door naar Patrick, want waar zit jij?
Ja, ik kijk nu eventjes naar buiten en ik kijk uit op het veld van de Miami Dolphins. Ik denk dat jullie niet ontgaan is dat de paddock zich in het Hard Rock Stadium bevindt. Midden in, het heet geen Miami hier, maar toch wel Miami. En zelfs zit ik nu in de cateringruimte, dus ik zie allemaal heel vet, gigantisch. Dat sowieso, er kunnen hier 70.000 man in. En als ik om me heen kijk, zie ik allemaal etende journalisten. Ik ben zelf nog even in een hoekje gaan zitten. Omdat je wil natuurlijk niet dat je daar last van hebt qua geluid. We mogen wel van geluk spreken, want DJ Chesto heeft net afgesloten. Nou, dat was. Er zijn mensen die daarvan houden, maar ik vond het een ongelofelijke herrie. En podcasttechnisch was het ook niet, heel goed. Dat hij nog aan het draaien was. Nee, het was. De mensen hadden daar een zin, maar het lichtje gaat wel langzaam uit hier zo.
Tino Martin niet even ingevlogen naar Miami.
Nee. Er is speciaal voor Tino nog veel te winnen. Ja. Ja, misschien is het antwoord.
Heb je nog wel andere mensen gezien waarvan je dan wel onder indruk was? Want het was wel één grote VIP-tent daar eigenlijk, hè?
Ja, nou, ik ben niet snel onder de indruk van mensen. Alhoewel, soms ook misschien wel. Maar ik liep op de grid vlak voor de start. Ik stond er opeens langs.
Wat betekent dit?
Jij bent echt altijd onder de indruk van mensen. Zelfs als een van jou bekende.
Misschien spreek ik mezelf ook een beetje tegen nu.
Geef je het
ook nee, ik stond op de grid en toen keek ik naast me. Toen zag ik opeens Roger Federer staan. Nou, dat vind ik toch wel een.
De GOAT.
Dat vind ik echt wel een legend. Echt een van de grootste sporters aller tijden.
Zeker.
En dat is wel gaaf dat hij langs je loopt. Tom Cruise was er ook. Nou ja, die herkende ik bijna niet. Wie hebben we nog meer gezien? De zusjes, tenniszusjes Williams ook.
Mm-hmm.
Serena en Venus. Shakira zou komen, maar die heb ik niet gezien. Dat vond ik wel jammer. Dat ik graag een keertje in het echt willen zien.
Waarom? Waarom wilde je die in het echt zien, Moeke?
Gewoon, leuke zangeres. Goede stem. Ja,
ja. Hips don't lie, maar Moeke wel.
Dus ik heb mijn ogen uitgekeken hier. Het was, wat dat betreft ook een bijzondere trip. Misschien nog wel leuker dan de race. Nou, de race was wel niet saai, maar gebeurde ook niet heel veel.
Ik wil nog wel even weten waarom je Tom Cruise nog niet herkende eigenlijk.
Die is oud geworden en hij is heel klein ook. Je kijkt zo over hem heen.
Oh ja.
Nou, okay. Wij zaten hier op de redactie, Joost, en we zaten naast iemand die kende helemaal niemand. Die zei, wie is dit? Wie is dit? En op een gegeven moment liep Serena Williams langs. Zaten we op de sportredactie en zei die, wie is dit? Toen dacht ik, dat gaat niet op die kant op hier.
Oké. Moeten we die persoon ook bij naam noemen of doen we dat voor de zekerheid maar niet?
Doen we voor de zekerheid maar niet.
Nee. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld een chef. Mensen kennen hem misschien wel. Ed Sportsloot op Twitter. Grote Michel Abbing. Maar die kent gewoon niemand in de entertainment industrie. Want daar is hij gewoon niet mee bezig. Dus ja, Tom Cruise zegt hem ook niks, denk ik.
Ja, dat is een beetje de standaard. Als hij weet wie het is, dan ben je ja, echt dan,
bekend. Nou, zeker weten.
Precies. Nou, over echt bekende mensen. Hopin is er ook niet. Want nee. We hebben nogal een onhandig tijdsverschil nu.
Ja, met Hongkong.
Ja, precies. Dus vandaar dat hij er niet bij is. Volgende keer is hij, als het goed is, weer sluit hij weer aan. Mag ik nog even hierop door? Want ik heb toch wel een heel andere Grand Prix spektakel eromheen gezien dan dat ik gewend was. De violen net voor bij de introductie. Wat vond je daarvan, Joost?
Nou goed, LL Cool J, ik ben een kind van de jaren 90. Dus ik vond ik dan nog wel weer tof. Hoewel ik wel het idee had dat LL Cool J het vooral heel erg van een briefje aan het oplezen was. Wie er allemaal langskwam. Maar goed, dat vergeef ik hem ook wel. Want ik snap wel dat hij niet weet wie Alexander Albon is. Noem maar wat. Het is heel Amerikaans. En het is altijd een beetje, ik weet niet hoe jij het ervaart of Moeke daar ervaren heeft. Maar ik vind het altijd een beetje een mengeling tussen aan de ene kant goed, leuk, doen wat met de show. Mm-hmm. Wat kan je daar nou op tegen hebben? En plaatsvervangende schaamte, dat het toch ook wel een beetje raar is dat dat die mensen zich... Ze staan natuurlijk voor het geld. Ik kan dat niet los van elkaar zien, weet je. Dus LL Cool J staat daar niet omdat hij zo leuk vindt. Dat vindt hij misschien ook wel leuk, maar hij staat er natuurlijk omdat hij er gewoon wat geld voor krijgt. En dat geldt ook voor Will.i.am en eigenlijk iedereen. Ik vrees dat een groot deel van alle mensen die prominenten die daar rondlopen, dat die er eigenlijk gewoon uitgenodigd zijn met een leuk check. En dat maakt het toch een beetje nep. En nep is altijd een woord wat bij Amerika snel in mijn hoofd komt. Ja, ja. En dat gebeurde vandaag weer.
En jij, Moeke, hoe heb jij dat gezien? Want jij stond natuurlijk redelijk dichtbij.
Ja, klopt. Nee, ik vond het publiek vond het in ieder geval schitterend. Die waren echt keihard aan het juichen. Trouwens, Verstappen toch weer een beetje boegeroep. Dat was ook wel opvallend.
En tijdens de aankondiging al of pas tijdens het podium heb ik het gehoord? Tijdens de ceremonie?
Oh nee, voor de race dat ze zo dat werden voorgesteld waar jullie het net over hadden. Nee, het was echt duidelijk boegeroep. Komt ook omdat er wel echt veel Mexicanen zijn hier. Sowieso is dit het is natuurlijk niet de echte thuisrace van Perez, maar hij claimt het wel een beetje. Hij zegt het voelt wel een beetje zo. Maar het was wel interessant, want net op de persconferentie ging het er ook even over. Wat de coureurs er nou van vonden. Want je moet ook niet vergeten, het gebeurde natuurlijk niet een uur voor de start. Het was echt een kwartier voor de start dat ze werden voorgesteld. En die coureurs hebben natuurlijk ook allerlei routines. Dat ze nog even dingen bespreken met engineers. Letten we hierop, letten we daarop. En er was ook onder de coureurs eigenlijk best wel veel kritiek van... We werden best wel gestoord, zei Fernando Alonso. Hij zegt dit is gewoon niet wat je wil zo vlak voor de start. Los van of het leuk is of het er leuk uitziet voor de Amerikaanse fans. Dus hij zegt, als het aan mij ligt, één keer en niet meer. En Verstappen en wie zat er nog meer bij de persconferentie? Perez natuurlijk. Die sloten zich daarbij aan.
Ja,
dus
ja.
Dat is wel... Ik denk dat in ieder geval de rijders, van hun hoeft het sowieso niet meer. Dat vond ik wel opvallend. Die waren erg uitgesproken.
Ze doen het natuurlijk ook zo kort voor de race, omdat het dan in de tv-uitzending zit. Anders kijkt er niemand naar. Dus je moet het wel zo doen. Anders dan hoef je het gewoon niet te doen. Maar ik hoorde wel dat Perez ook te laat was bij de Drivers Parade.
Krijgt hij nou een boete daarvoor?
Ja, waarschijnlijk zoiets. Ja, of een vermaning of zo. Niet de dag van Perez tot nu toe. Oh, er gebeurt dat bij Moeke.
De NOS. In de uitzending.
Hij heeft je paspoort, zie ik.
Ik heb even gebruik gemaakt van het kluisje van Louis Dekker van de NOS. Ik heb ik stiekem ook betaald voor. Hè?
Uiteindelijk betaal je dat zelf. Ja. Klopt, ja.
Is dat die man die jou versloeg tijdens die kartrace laatst? Is dat diezelfde
vriend? Dat is die man die mij versloeg tijdens die kartrace. Dat klopt inderdaad.
Voor jou zijn?
Dat hebben we ook helemaal niet hoeven horen.
En ik moet het even... Ze hebben hier ook een racebaan met van die mini-autootjes. Van die elektrische... van die elektro-autootjes. En ik moet even zeggen dat Louis daar ook sneller was dan ik. Dus nu mag je naar huis, Louis. Ik zie je volgende keer weer. Tot later. heel gênant. Oude man.
Als ik hem in Imola met zijn huurauto zie rijden, dan duw ik hem wel gewoon de berm in. Dus als wraak.
Ja, doe maar. Ja, verder zaten we naast elkaar. Verder hebben we een leuke weekend gehad, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dus,
mooi.
Want ik heb mijn paspoort en mijn
paspoort kan je nog eens nodig hebben.
Ja, vrij belangrijk.
Maar zei Verstappen nog iets over dat boegeroep of niet?
Nee, dat werd een beetje doodgezwegen. Het is ook een beetje, je wil ook niet echt te erg de nadruk daarop neerleggen. Ook omdat je weet eigenlijk al wat Verstappen erop gaat zeggen. Dat het hem toch niet zoveel interesseert en dat hij het niet zo erg vindt.
Nee.
Ja. En het was ook weer niet echt zo dat het sfeer overheersend was. Al denk ik wel, als dit op Zandvoort zou gebeuren, dan hebben we wel meteen weer een rel met alle Nederlandse media die daar bovenop duiken. En dat is hier misschien toch iets normaler of zo.
Ja, maar het begint ook wel een beetje normaal te worden dat er bij heel veel races een grote groep Mexicanen aanwezig is. Of ik weet niet, ik heb niet hun paspoort gecontroleerd. Het kunnen ook andere Anen zijn of andere mensen uit een ander land. Maar in ieder geval Perez-fans. Want het was in Bahrein was dat zo. En dat was in Abu Dhabi. Waren er ook al Mexicanen die Verstappen stonden uit te jouwen op een heel raar moment voor de race. Ik hoop niet dat dat mode wordt op een of andere manier. Ik bedoel, het is niet dat Verstappen een keer Perez de auto bekrast heeft. Zoveel heeft hij hem nou ook niet aangedaan. Dus dat kan ook wel even normaal. Jammer dat het erbij moet horen op die manier.
Ja, het is misschien ook een beetje van het alles bij elkaar. Hè? Dat, hij is natuurlijk echt niet te verslaan. Dat zag je vandaag ook weer. En als je zo hoog boven op die apenrots staat, dan wek je ook bij veel mensen misschien een beetje irritatie op.
Ja. Mm-hmm.
Dus plus natuurlijk in Brazilië dat akkefietje gehad. Heeft hij misschien zich ook niet populair meegemaakt in.
Nee.
In Mexico, dus we moeten er ook niet te zwaar aan tillen, vind ik. Het was ook weer niet zo dat hij continu werd uitgefloten. En daar was hij ook gewoon te goed voor. Ja. Hij snoerde dus zijn mond, dus hij snoerde om. Ik moet even goed zeggen.
Hele moeilijke zin.
Hij snoerde de monden van de fans met zijn acties op de baan.
Ja, je moet je ook zorgen maken misschien als je niet meer uitgejouwd wordt. Maar dan gaat er ook iets niet goed.
Precies, ja. Ze maken zich er wel druk om. Dat is ook wel weer een mooi compliment.
En als het in deze trend doorgaat, wordt het gat ook groter. Dus dan zou de hoop van die Mexicanen misschien ook wat minder worden.
Ja, precies.
Ja, zeker. Nou, laten we meteen maar dan naar de tik die Verstappen eigenlijk uitdeelt. Want dat is het toch wel, Joost?
Ja, en die tik die was eigenlijk het hele weekend gaande. En alleen op het moment suprême op zaterdag, toen tikte Verstappen even zichzelf natuurlijk. Met die fouten, zeldzame fouten in de kwalificatie. Mm-hmm. Maar hij was in de vrije training steeds een paar tienden sneller. En Perez vroeg zich ook af waar dat hem nou in zat. Hij kon het ook niet vinden in de data of waar Verstappen nou precies sneller was. Toen kwam natuurlijk dat moment in de kwalificatie. Nou, we hebben het nog even teruggezien. In Q2 reed Verstappen al een snellere tijd dan Perez uiteindelijk in Q3 reed. Dus die had normaal gesproken gewoon pole gepakt. Maar goed, een fout te maken moet je niet doen. En dat deed hij wel. En daarna maakte Leclerc nog veel grotere fouten. Kon hij het niet meer herstellen. Ja, en zondag Verstappen was hier een meester.
Maar vond je het zaterdag niet een beetje onzorgvuldig? Een beetje... overmoedig, laat ik het zo noemen.
Nee, ik denk niet dat het overmoedig was. Wat Leclerc deed, dat was overmoedig. Maar Verstappen, voor mensen die misschien op Twitter zitten, er nog mensen op Twitter, maar mensen die op Twitter hoop in volgen, die had daar ook wel een mooie uitleg voor. Dat het eigenlijk al een paar bochten eerder begint. Omdat dat zo'n snelle sectie is met steeds vrije koerswijzigingen op hoge snelheid. Dat je eigenlijk, je moet vanaf bocht 4 al op de goede lijn zitten. Dat je steeds de bocht daarna goed aansnijdt. En Verstappen ging in bocht 4, had hij een beetje onderstuurt, toen gleed hij wat rechtdoor. Toen kwam de hoek voor bocht 5 verkeerd uit. Dan kwam hij verkeerd uit bij bocht 6. En toen kreeg hij uiteindelijk mondde dat uit. En dat hij in bocht 7 te wijd ging.
Maar ik bedoel meer dat eigenlijk heeft hij geen tijd staan. Dan gaat hij er zo vanuit dat hij neemt niet de veilige weg om gewoon als eerste naar buiten te gaan. Te zorgen dat hij die tijd heeft staan. Dat bedoel ik met overmoedig.
Nou ja, dat is dan de banker lab, noemen we dat. Ik vind eigenlijk dat in Q3 niet helemaal hoort. Dat is wat je in Q1 en Q2 doet om door te gaan. Maar in Q3, je hebt twee pogingen. Dan gaat het gewoon om. En dan kan er ook van alles gebeuren. Dat zie je dus ook met Leclerc, wat er gebeurde. Dat Verstappen had ook wel die tijd kunnen zetten. Weet je? Ja. Dus, je moet gewoon in die eerste poging in Q3, dat is ook heel vaak, is dat de pole tijd uiteindelijk. Moet je gewoon volle bak gaan. En dan is het niet het moment om voorzichtig te gaan doen. Nee. Wat er daarna allemaal gebeurde, ik zag best wel veel kritiek over dat ze mensen niet begrepen waarom Verstappen niet gelijk nog een keer de baan op ging. Maar je moet niet vergeten dat die baan wordt steeds sneller door de grip die erop komt. Dat is ook, gaat dat in Q3 gewoon al door, ook al rijden de Martin-auto's. En dan moet je toch op het ultieme moment daar zijn waar je moet zijn om die snelle ronde te rijden. En dat had hij normaal gesproken gewoon gedaan. Daar ben ik van overtuigd. Maar toen stond Leclerc.
Ja, precies. En hij heeft natuurlijk in de race laten zien dat het niet zo heel veel uitmaakt.
Nee.
Of hij nou
op
P9 start.
Dat maakt het alleen maar leuker.
Ja, misschien wel. Ja, ja. Ik dacht van tevoren, nu krijg je tenminste een leuke race. Maar het was na 20 ronden toch al wel klaar, of niet, Patrick?
Ja, dat viel inderdaad een klein beetje tegen. Om er nog even op terug te komen op gisteren. Wat me ook opviel, dat Verstappen was heel schuldbewust. Hij had ook kunnen zeggen van helemaal zuur dat Leclerc sprint en dat ik daardoor weer een rode vlag komt op een waardeloos moment, dat ik daardoor gepiepeld ben. Maar hij stak gewoon volledig de hand in eigen boezem. Hij zegt, ik heb het zelf verkloot, geen tijd neer kunnen zetten. En het was gewoon mijn eigen fout. En ik voelde al aankomen dat er een rode vlag zou komen. Dat vond ik ook wel grappig. Hij zegt, je zit erop te hopen dat het niet gebeurt en jawel, rode vlag, daar gaan we weer. En wat, ja, wat Joost ook zei, gewoon meteen de focus op de race van vandaag. Want hij had die zegen nog lang niet uit zijn hoofd gezegd. Werd daar nog gevraagd van, ja, wat verwacht je nou? Hij zegt minimaal P2. Mm-hmm. Nou, dat is best ambitieus, denk ik. Ik denk dat geen enkel andere coureur dat zou zeggen als hij als negende moet starten hier in Miami of op welk circuit dan ook. Maar en stiekem had hij eigenlijk gewoon willen zeggen van, ja, winst. Want hij was zoveel sneller dan Perez eigenlijk het hele weekend. En dat was ook wel opvallend, want Perez die kwam hier aan. Die was helemaal het mannetje. Die liep echt met zijn borst vooruit. Die heeft in ieder interview heeft hij geroepen dat het dit jaar toch echt gaat gebeuren. Dat hij dit jaar toch echt de titelstrijd aan kan gaan met Max Verstappen. In de wintermaanden is hij bezig geweest met van alles en nog wat. Met zijn engineers om te begrijpen hoe het nou toch kon. Dat Max zoveel sneller was dan hij de laatste jaren. En jawel, hij had wat gevonden. Hè, wat het dan was, dat wilde hij dan weer niet zeggen. Maar toch bepaalde dingen. In de, ook met bandenmanagement. En hij voelde zich ook echt meer een Red Bull coureur, zei hij letterlijk. Meer een Red Bull coureur dan de afgelopen jaren. Nou, dat kopje ging al iets naar beneden na de vrijdagtrainingen. Toen Verstappen echt al in de tweede training veel sneller was. Nou, de derde training hebben we niet kunnen spreken. Maar na de kwalificatie gisteren was hij weer helemaal het mannetje. Ja, hij had weer met zijn engineers gezeten tot laat in de avond. En ze hadden samen weer goede dingen gevonden die de auto beter hebben gemaakt. En ja, dit belooft veel voor de race van morgen. Mm-hmm. Maar ja, je ziet het. Hij is zo om zijn oren gereden vandaag. Verstappen die breidt natuurlijk niet alleen de voorsprong in de WK-stand uit. Maar ja, hij bevestigt ook gewoon dat er geen titelstrijd komt dit jaar. Want dat, ja. Ja, die vragen die gaan we over 2 weken in Imola niet meer krijgen.
En hoe was het? Hoe was hij dan in de interviews na afloop? Was hij ook echt gewoon, ja, nu dit is niet goed voor mij. Maar dat hij dat wel erkent en dat zijn schouders wat naar beneden hingen.
Ja, nou, ik had het idee dat hij zelfs dat stadium al een beetje voorbij was. Hij zegt, ja, Max heeft verdiend gewonnen. En voor de vorm zeggen ze dan nog wel, ja, we moeten alles analyseren en kijken waar het aan ligt. Maar dat geloofde ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat Perez gewoon wel weet dat dat Baku misschien wel een one-off was, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. En dat dit gewoon de standaard voor de rest van het seizoen gaat zijn. Dat was het eigenlijk ook al. Hè. In eerdere jaar, Joost had daar in Baku al een goede analyse over geschreven. Dat als er niks geks gebeurt, wint Verstappen gewoon altijd. En is hij ook altijd sneller dan Perez. En dat zag je ook dit weekend op een straatcircuit. Waar Perez van tevoren nog zei van, ja, dit is weer een circuit waar ik gewoon goed ga zijn. Nou ja, niet dus.
Ja. Nee, en nu gebeurde er zelfs iets bij Verstappen. Weer. In de kwalificatie. En nog steeds wint hij. Dus ja, dat. En het allerergste is gewoon. Of het allerbelangrijkste, denk ik, dat je gewoon kunt zeggen. Is dat wat Verstappen vandaag liet zien. Dat kan Perez gewoon niet. Dat gaat Perez nooit doen. En dat is gewoon het grote verschil. En als je dan ook ziet dat ze. Want je kan natuurlijk die twee strategieën nog naast elkaar leggen. Hè. Verstappen begon op de harde band. Perez begon op de medium band. Uiteindelijk pakte die strategie voor Verstappen goed uit. Maar dat is ook omdat hij dingen moest doen met die banden die Perez niet hoefde te doen. Die had vrij baan vanaf de eerste ronde. Die hoefde niet in duel met auto's tussen de luchtverstoringen. Meer glijden over je banden, meer lijnen rijden, weet ik veel. Dat je kans hebt dat die banden oververhit raken. En dat je dus grip verliest of dat je de levensduur inkort. Dat hoefde Perez allemaal niet te doen. Verstappen deed dat wel. Ja. Daarvoor pakte die harde band goed uit. Dus ik weet niet of als Perez op de harde band was gestart, of hij dan veel verder naar voren was gegaan. En wat Verstappen juist deed, was heel erg knap. Want hij op een gegeven moment lag hij op de derde plaats, vierde plaats. En toen was het gat op Perez nog steeds maar 4,5 seconden. Terwijl hij heeft allemaal mensen ingehaald. Oké, daar had ik DRS bij, dus dat helpt hem een klein beetje. Maar je rijdt ook achter iemand en verlies je downforce en je glijdt meer. Dus ja, ik
doorgaans denk, is het moeilijker om erachter te rijden dan ervoor.
Ja, daarom. En dus ja, dan kan je zeggen, Perez had misschien een mindere strategie. Maar uiteindelijk, ja, ik denk dat niet de reden is. En het ultieme bewijs daarvoor werd geleverd dat Perez op een gegeven moment op zijn nieuwe harde banden langzamer was dan Verstappen op zijn banden die al 20, 30 ronden oud waren. Verstappen was gewoon veel sneller vandaag en liet hij gewoon zien waarom hij gewoon wereldkampioen wordt dit jaar en niet Perez. Ja.
En is het dan, hebben we nou een indrukwekkende inhaalrace gezien die we gaan onthouden? Dan pakte hij de 2, dat was wel, nou, dit ziet er netjes uit.
Ja, maar die was wel mooi op Magnussen en Leclerc. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het, je moet een beetje het natuurlijk in perspectief plaatsen. Wat Verstappen deed bij Perez in dezelfde auto, met dezelfde topkwaliteit, hoge snelheid, et cetera. Dat was natuurlijk hartstikke knap. En wat hij met de rest deed, ja, die auto is gewoon zoveel beter dan de Red Bull, zoveel beter dan de Ferrari en ook de Aston Martin uiteindelijk en alle anderen die meedoen. Dat het natuurlijk wel heel knap is, maar ja, Het kan wel makkelijk met deze auto. Kan Perez dat ook? Dat vraagt me een beetje af. Kan Perez dat zo snel? Denk ik dat niet. Uiteindelijk komt hij ze natuurlijk wel voorbij. Nee. Maar ja, het is onmiskenbaar dat er zeker in de race een groot verschil tussen Red Bull en de rest. Dus ja, dat maakt het wel iets minder moeilijk dan dat je het met volledig gelijkwaardig materiaal zou doen. Dat
ja,
zo.
Ja, precies. Ja. Jij, Moeke?
Ja, ik had eigenlijk gewoon het hele weekend ook het gevoel dat Verstappen echt wel een statement wilde afgeven deze dagen. Want Perez werd natuurlijk gevraagd naar de titelstrijd, maar Verstappen zelf ook. En niet één keer, maar ja, dat weet Joost ook wel. Dat krijg je dan echt in iedere sessie waarin je de media te woord moet staan, krijg je die vraag. Vaak van Britse journalisten ook.
Hoeveel mensen spreken ze op zo'n rondje? Zeg maar, hoeveel journalisten moeten ze te woord staan en dezezelfde vraag beantwoorden?
Zeker 20 cameraploegen.
Nou, ja, zoiets. En dan komt hij nog naar ons, naar de geschreven media. Nou, dan heeft hij alles al gehad. Op het eind, op donderdag, nog helemaal in het Nederlands.
Dus dan wordt dan wel lekker opgestookt.
Ja, en telkens moet hij weer datzelfde antwoord halen. En hij is dan wel heel, hoe zeg je dat, correct? Dat zegt hij van, ja, hij is nou ook, ik weet het niet. Ik was zelf ook wat minder. Waarmee hij eigenlijk bedoelde van, ja, het kwam er gewoon op neer van, de Perez heeft geen schijn van kans als ik me gewoon goed voel. Dat wilde hij, maar dat zei hij niet zo, maar dat bedoelde hij wel. En ja, dat heeft hij van. Eigenlijk kwam, ik zou ja eens kunnen zeggen dat die negende plek hem nog wel goed uitkwam. Want stel je voor dat hij gisteren pole getraind had, dan hadden we die inhaalrace van vandaag niet gehad. En dit maakt zoveel meer indruk nog. Yeah. Ja, het is. Gewoon al die verhalen heeft hij gewoon naar de achtergrond laten verdwijnen. En dat is het verhaal van dit weekend.
Ja, ik denk Verstappen heeft gewoon geantwoord op de baan dit weekend. Daar gaat het uiteindelijk om. En dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Want ja, want Moek en ik delen die frustratie een beetje. Dat was vorig jaar ook een beetje zo. Toen in het begin van het seizoen, hier hebben we de vorige podcast ook over gehad. Toen deed Perez een paar keer goed. Mm-hmm. Ook door allerlei redenen. En die we ook niet allemaal weer terug hoeven te halen. En toen kwam weer het verhaal van, nou Perez, dit jaar, nou gaat die Verstappen wel even het vuur aan de schenen leggen. En dat is gewoon niet waar.
Nee, maar we hebben het verhaal gewoon nodig.
Nee, we hebben het verhaal maar niet nodig. We moeten gewoon het verhaal gewoon vertellen zoals het is.
En ja, maar alles is het zo'n seizoen. Is hij nu al kampioen?
Ja, dat is hij gewoon al.
We moeten dat die Mexicanen boel roepen, want anders komen we er nergens.
Nee, ja, kijk, Verstappen moet gewoon over. Hij moet een hele enorme bak pech nog gaan hebben. Dan kan het. Maar ja, als je gewoon puur naar de kwaliteiten kijkt en de manier waarop Verstappen races wint en de manier waarop Perez wint, met welke factoren daar allemaal in meespelen, ja, dan is dat gewoon niet realistisch. En ja, dan vind ik het gewoon vermoeiend dat verhaal weer een beetje de kop opsteekt. En ja, dus eerlijk gezegd, ik ben natuurlijk een zeer objectief verslaggever. En normaal maakt het mij niet uit wie er wint, maar vandaag hoopte ik echt dat Verstappen zou winnen om gewoon van die verhalen af te zijn. En dus statement gegeven. Poppie gezien, kastje dicht. Dat vrouw kan naar het Rijk der Fabelen.
Ja. Dan steken de Red Bulls er zo bovenuit. En dan hoor je Alonso zeggen, ja, ik droom toch inmiddels dat podium. Ja, ik heb er nou vier. Eigenlijk wil ik wel een treetje omhoog. Dat gat is nog wel heel groot.
Heel groot, ja. En het was dan niet Alonso, maar het mooiste was Russell. Die op een gegeven moment zei van, die reed natuurlijk achter. Die zei op een gegeven moment, zie ik daar nou in de verte een Red Bull rijden? Zitten we er zo dichtbij? En het team zo, nee, dat is Logan Sargeant. Oh, oké. Okay. Ik dacht al. Ja, de wanhoop kwam er compleet mee naar voren. Vond ik mooi. Ja, nee, het gat is gewoon te groot. Dus kijk, Perez kon nog bijna een veilige pitstop maken naar Alonso. Dat heeft hij niet gedaan. Maar dat had uiteindelijk misschien net aan gekund. Ja, dat gat is gewoon enorm. Echt enorm. En zorgwekkend voor de rest. En ook geen indicatie dat voorlopig gaat veranderen.
Ja.
Dus Alonso moet gewoon hopen op twee uitvalbeurten eigenlijk. Of andere problemen bij de Red Bulls. En dan kan hij misschien winnen. Ja. Gaat hem ook een keer lukken hoor. Dit seizoen, daar ben ik wel van overtuigd.
Oké. Okay. Zet je een paar euro op in?
Ja hoor. Een paar euro. Prima. Wat is nou een paar euro?
Doe maar Joost.
Wordt vrijheid hier.
Dat zeg je net, Verstappen heeft het op de baan laten zien. Ik had dat na de kwalificatie bij de Vries, had ik eigenlijk een beetje ook diezelfde hoop.
Ja.
Van echt, hij is eindelijk door Q3, of door Q2, naar Q2.
Ja, teamgenoot verslagen.
Teamgenoot verslagen, Yuki die ook best wel, misschien moeten we daar zo ook nog even op ingaan, die best wel ook wel goed seizoen aan het rijden is.
Ja.
En dan doe je zoiets bij de start.
Ja, hij gaf in ieder geval, stak ook zijn hand in eigen boezem. Ja, dat is gewoon, daar begon het nu bij. Toen was de race al heel erg lastig. En volgens mij pakte er nog een undercut verkeerd uit. Maar we hebben de Vries gewoon niet heel veel in beeld gezien. Dat moet er ook bij zeggen. Maar ja, Tsunoda deed het weer veel beter vandaag. En dan denk ik, zette dat stapje net zaterdag. En toen kwam het uiteindelijk goed. Omdat vrijdag was ook alweer een stroeve dag. En dan vandaag was eigenlijk gewoon wel weer met de voetjes terug op aarde voor de Vries. En dat is eigenlijk net wat er niet moest gebeuren. En natuurlijk komen nog allerlei kansen en die kwalificatie zijn we niet vergeten. Ja. Maar vandaag was gewoon wel weer matig. Dat zo moeilijk moeten we ook zijn.
Hij blijft er zelf wel rustig onder. En ook ja, wat je zegt gisteren ook. Je hoopt dan eigenlijk dat het een soort kickstart zou geven. Hè? We hebben vaak ook in deze podcast gezegd van ja, hij heeft gewoon even een puntenfinish nodig. Of in ieder geval een goed resultaat. Of een keer Yuki eruit rijden in de kwalificatie. Sneller zijn dan je teamgenoot, dat is altijd heel belangrijk. Mm-hmm. En dan hoop je dat, ja, dat hij dat vandaag kan doortrekken. Maar dat zat er gewoon niet in. En het is wel, ja, het moet nu toch wel een keertje gaan komen. Want het moet ook niet zo zijn dat hij straks een reputatie gaat krijgen. Dat het een soort brokkenpiloot is. Want je merkte eigenlijk al hier op vrijdag. Hij was ook weer de eerste die dan spinde dit weekend. En dat, ja, mm-hmm. Nou ja, toch een soort hoongelach al van andere buitenlandse journalisten. Oh, daar staat de Vries weer. Hè? Dat zul je weer zien. Hij was in Baku natuurlijk ook alweer 2 keer gecrashed. Dan helpt natuurlijk wel zo'n kwalificatie. Dat hij laat zien van, hey, ik heb wel de snelheid om gewoon sneller te kunnen zijn dan Tsunoda. Zelfs in Q2. Met een AlphaTauri die daar misschien niet de snelheid voor had. Maar ja, daar heb je inderdaad niks aan als je er dan zo weer op zondag voor de dag komt. Want ja, ook na dat moment reed hij natuurlijk gewoon een kansloze race.
Ja, ja, daarom. En kijk, die auto is gewoon niet heel snel. Dat is duidelijk. Maar ja, Tsunoda die liet er toch wel weer betere dingen mee zien vandaag. En ik denk dat je wel optimistisch kan zijn over hoe hij nu zijn kwalificatierondje aan elkaar knoopte. Dat was gewoon heel erg goed. En uiteindelijk kwam hij er in Q2 kwam hij er ook nog wel weer bij in de buurt die tijd. Dus het was geen... volgens mij kwam hij een paar rondes tekort of zo op zijn tijd uit Q1 waarmee hij doorging. Dus hij kon het herhalen. Dat is ook belangrijk. Weet je dat niet, dat hij een of andere chicane had afgesneden?
Nee, maar hij was wel de enige volgens mij die niet verbeterde in Q2.
Nee, oké. Maar dat is gewoon, ja, dat is een rondje uit die auto halen. Wat die auto is gewoon niet zo heel goed. Dat is gewoon, dat is een reden die we niet moeten vergeten. En Tsunoda was ook niet snel in de kwalificatie natuurlijk. En als je dat in ieder geval kan evenaren, dan weet een rijder hoe die aan die rondetijd komt. Dat is al heel belangrijk. En daar moet hij misschien op voorbouwen. Dan moet hij vandaag misschien maar weer even vergeten en terugkijken waar dat dan allemaal misging en wat Tsunoda dan beter deed. Maar er was in ieder geval een puzzelstukje voor naar de volgende race. Ja. Want de kwalificatie, ja, daar begint het bij als je elke keer als laatste start. Dat is niet goed voor je reputatie en dat is ook natuurlijk niet goed voor je kansen in de race. En vandaag had hij in ieder geval betere kansen. Alleen ja, na bocht 1 waren die al om zeep geholpen.
Ja. Ja, er komen sowieso gewoon een hoop races aan die je kent. En ja, dat scheelt toch wel heel veel. Ook, ik moet ook eerlijk zeggen, hij loopt er wel ontspannen bij hoor. En hij is ook gewoon, je kan best even een praatje met hem gewoon maken, zo voorafgaand aan het weekend. En dat doet hij wel gewoon heel goed. Hij maakt een ontspannen indruk. Dit is natuurlijk zijn eerste volledige jaar in de Formule 1. Maar hij loopt hier wel bij alsof hij al jaren in het wereldje meedraait. En dat is min of meer ook zo.
Ja.
Maar goed, die resultaten moeten nog wel even komen natuurlijk. Want het zou toch zonde zijn als het bij 1 jaar in de Formule 1 zou blijven.
Ja, absoluut.
Ja, daarom. En het geduld is natuurlijk niet heel groot bij Red Bull. Bij Helmut Marko, die inmiddels 80 is, maar daar nog steeds aan de touwtjes trekt. Dus de Vries moet gewoon gaan presteren. Dat weet hij zelf ook wel. En wat ik zei, zaterdag kwalificatie was het eerste puzzelstukje. Die is gelegd.
We hebben een sprankje gezien.
Sprankje, en dan... je moet af en toe wel laten zien wat je kan.
Ja.
En dat deed hij in ieder geval, dus dat is belangrijk.
Volgens mij moeten we het ook even over Charles Leclerc hebben.
Chuck Leclerc, dat is Max Verstappen.
Chuck Leclerc?
Ja, zo werd hij vorig jaar genoemd door een Amerikaan, geloof ik. Ja, dat was geen best weekend.
Ja, dat was een slecht weekend, hè?
Ja, och. Ja, Sainz was beter dit weekend eigenlijk. En de rollen waren een week geleden nog omgedraaid. Maar ja, die fouten in de vrije training, nou goed, dat kan gebeuren. Je zag wel het verschil. Want eigenlijk wat er bij Leclerc gebeurde in de eerste vrije training was ongeveer hetzelfde als wat er bij Verstappen gebeurde in de kwalificatie. Mm-hmm. En Verstappen die achterkant breekt even uit. Hij houdt hem onder controle. En Leclerc die gaat recht uit de muur in. En ja, wat is daar nou het verschil tussen? Weet je, want ze gingen ongeveer even hard.
Maar is het dan de coureur of is het de auto?
Ik denk dat Verstappen is wel heel goed in de auto opvangen. Mm-hmm. En Leclerc is daar, hebben we dit weekend weer een blijk van gezien. En ook vorig weekend is er iets minder in bedreven.
Dat heeft hij wel bewezen.
En Leclerc is heel goed in het rode lap op een stier, kwalificatierondjes en alles of niets. Maar als het dan ook fout gaat, dan gaat het ook echt fout. En in de kwalificatie, ja, ik had het idee dat je dat niet moet vergeten. Dat die auto's, die zeigen zich natuurlijk vast aan het asfalt. Door die luchtstromen die onder de auto gaan doorgaan, et cetera. En hij raakte volgens mij een hobbel. En daardoor kwam de auto even los van de grond. En dan is ineens die downforce weg. Mm-hmm. En toen brak gelijk de achterkant uit. Dus Ja, dan moet je niet over die hobbel rijden, kan je natuurlijk zeggen. Maar ik denk dat dat het mee te maken had. Dus dat was minder, denk ik, zijn... Dat het zo ernstig was had daarmee te maken. Niet zozeer dat hij nou zelf een kolossale stuurfout maakte of zo. Maar ja, het gebeurt wel weer. En het gebeurde natuurlijk... Ja, Paul in Baku was hij heel goed. Maar daar crashte hij ook in de kwalificatie. Begint wel ook sowieso een schadepost te worden voor Ferrari. Want ja, je hebt de budget cap. Al die onderdelen zitten erin. Als je kijkt wat er vandaag allemaal weer vervangen was op de Ferrari. Ja, dat de kassa rinkelt in Maranello. En dat moet allemaal betaald worden. En dat kan dan niet in de ontwikkeling van de auto. Dus Leclerc kost zijn team op dit moment ook geld. En dus uiteindelijk misschien ook wel punten. En daar moet hij toch ook een beetje op gaan letten. En ook op zijn reputatie.
Ja.
Ja, nee, helemaal eens. Het is ook iets wat we eigenlijk wel door zijn hele carrière hebben gezien. Hè? Leclerc is gewoon razendsnel. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Maar hij heeft toch altijd wel weer momentjes. Vorig jaar in Frankrijk crashte hij natuurlijk toen hij aan de leiding had. Terwijl hij toen stond hier nog best goed voor in de titelstrijd ook. Vorige week natuurlijk in de kwalificatie die crash gezien. Dit weekend weer twee crashes. Ja, als echte topcoureurs, die zie je gewoon niet zo vaak crashen. En Leclerc crasht gewoon te vaak. En ja, dat is wat Joost zegt, dat is een dingetje waar hij aan moet werken. Maar ik kan me ook voorstellen, en ik weet niet of dat vandaag in zijn hoofd meespeelde, dat hij zoiets had van wat er ook gebeurt, ik mag niet crashen vandaag. Laat ik maar gewoon die auto naar huis rijden en we zien wel waar ik eindig. Mm-hmm. Het helpt natuurlijk niet mee allemaal wat hem overkomt. En ja... Sainz is ook gewoon sneller, gewoon het hele weekend. Dat was gewoon zo.
Ja, dat was vorige week nog andersom. En ik zei, Leclerc is in de basis gewoon een snellere coureur dan Sainz. Dat zal Sainz diep van binnen ook wel weten. Maar ja, ik denk dat inderdaad wat Moeke zegt, dat dat wel klopte. Al zou hij vandaag weer schade gereden hebben. Ferrari had namelijk een nieuwe vloer mee dit weekend naar Miami. Ja. Hij was al heel bang dat hij die vrijdag beschadigde. Uiteindelijk in de kwalificatie met die crash zaterdag was die vloer beschadigd. Want daar is in ieder geval een deel van vervangen. Als je dan nu vandaag weer crasht, dan heeft Ferrari een nieuwe vloer hebben ze niet klaar. Voor de volgende race in Imola over 2 weken. Dus dan heb je die vloer al niet. Dus daar moet je ook gewoon mee rekening mee gaan houden als coureur. Verder denk ik wel dat Ferrari gewoon überhaupt de pace niet echt had vandaag. Want Sainz werd uiteindelijk ook wel gewoon gepasseerd natuurlijk door de Mercedes en door Alonso een paar keer. Dus was een zware race voor de banden. En dat is niet hun sterke punt. En ik dacht dat Ferrari wel een stap gezet had eigenlijk in snelheid. En dit weekend zag je het af en toe wel. Maar uiteindelijk puntje bepaald zit toen... Ja, Mercedes is altijd sterk in de races. Nou, die kwam vandaag opzetten. Aston Martin is beter met de banden. Het is allemaal wel verklaarbaar, maar het gebeurt allemaal wel weer.
Het is wat je ziet aan het eind van de race werden ze dus ook wel weer teruggepakt. Maar dat is weer die structureel terugkerende bandenprobleem die ze hebben.
Ja, en ze moeten gewoon zoeken naar een bandenfluisteraar. Nou, ik ken er een die won vandaag de race. Die doet dat ook niet eens eentje. Maar er is bij het team gewoon, denk ik, ergens een gebrek aan kennis van hoe die banden nou optimaal gebruikt moeten worden. En die kennis is er bij Aston Martin duidelijk wel. En bij Red Bull zeker ook. En dat is wel echt een aanwijsbare zwakte gewoon van die Ferrari. En dat ook een van die structurele problemen bij Ferrari die maar niet opgelost worden. Dus daar is voor Fred Vasseur werk aan de winkel. Dat is ook wat de Ferrari-coureurs elke race zeggen tegenwoordig. Werk te doen, werk aan de winkel. Ja. Nou, als je dat heel veel moet zeggen als coureur, dan word je er ook moedeloos van.
Ja, het is ook wel lastig als je... Als je al geen goede auto hebt, hè, wat Ferrari gewoon dit jaar hebt, dat je dan ook nog... een coureur hebt die wat steken laat vallen. Dat is dan, het is natuurlijk nooit ideaal als een coureur steken laat vallen. Maar ik kan me voorstellen dat juist nu, als je de auto beter wil maken, dat je ook echt alle mogelijke data van beide coureurs nodig hebt. Dus ja, het is...
Het ene heeft ook met ander te maken bij, natuurlijk. Want
ja, ook. Leclerc moet zo overcompenseren. Precies, dat zou ook kunnen.
Ja, dat is het.
Ja. Ik zat na een rondje of 13 te kijken. Toen dacht ik... Lewis Hamilton heeft nog niemand ingehaald.
Nee.
Nou, dat kwam uiteindelijk nog wel redelijk goed.
Ja.
Mercedes had ook niet echt een lekker weekend, hè?
Nee, ja, het begon heel goed. En uiteindelijk eindigde het ook heel goed. Maar daartussenin... Ik denk dat Mercedes geluk heeft gehad met die regenbuien vannacht. Wanneer regent het allemaal, Moeke? Je hebt geteld natuurlijk, die regenbuien.
Ja, als weer-expert. Het begon gisteravond eigenlijk al.
Ja.
Het begon gisteravond. Dat was echt fors, met klap onweer erbij ook. En gedurende de nacht heeft het ook echt wel flink geregend. Vanmorgen toen ik hierheen kwam richting het circuit, zat het ook echt was het behoorlijk aan het regenen, gewoon onderweg. Maar het scheelt wel overdag en het is zo warm hier dat het vrij snel verdampt ook weer. Want het waren stevige druppels, maar de baan is nooit echt nat geworden.
Nee, maar wat...
Althans, vandaag niet. Vannacht wel.
Maar wat wel gebeurt is dat, door zeker met zo'n nieuwe asfaltlaag, dan de gripniveau en de laag rubber op het asfalt wordt steeds... steeds dikker en steeds ruimer. Dus je krijgt steeds meer grip eigenlijk. En wat ze bij Mercedes vooral zagen, was dat ze vrijdag nog in de eerste vrijtraining best wel goed mee konden komen. Die snelste tijden in de eerste vrijtraining, die waren misleidend, want zij zetten gewoon als laatste een snelle ronde. Dus dat was niet helemaal representatief. Maar door het weekend heen verloren ze steeds meer sneller, terwijl de grip op de baan en het rubber op de baan steeds beter werd. En iedereen ging daardoor vooruit en zij vielen daardoor eigenlijk terug. Dat is wat ze zelf ook zaterdagmiddag nog zeiden na de kwalificatie. Zaterdagavond eigenlijk. Dus ze hadden duidelijk wel, ze zagen wel een beetje waar het aan lag. En dan bij zo'n regenbui, herhaaldelijk vooral ook, zaterdag op zondag, dan gaat een deel van die grip, spoelt weer van de baan af. En dan is die baan weer een stuk minder ingerubberd. En ik denk dat dat in het voordeel heeft gewerkt van Mercedes. Want het probleem wat zij duidelijk aanwezen, waardoor ze langzamer werden, dat was op zondag een stuk minder.
Ja. Ik snap, ik heb er dan niet genoeg verstand van. Hè? Daarvoor zit ik hier niet elke week. Hoe kan je nou met meer grip minder hard gaan rijden? Is toch bij iedereen gaat harder en zij niet? Dat is toch gek?
Ja, ze gaan wel harder, maar ze gaan minder harder dan de rest. Okay. Dus de rest zet grotere stappen daarmee en zij minder. Dus ze werden niet per saldo langzamer. Maar de stappen die zij zetten met die extra grip, die zijn gewoon minder groot dan wat de rest zetten. Okay. Dus dat is het eigenlijk. Ja, maar dat in Formule 1 termen ga je dan achteruit. Ja, precies. Ja, dus dat is een beetje, ja, zo werkt dat gewoon. En, ja. Ik denk dat dat in hun voordeel werkte. En je ziet gewoon dit seizoen wel dat ze uiteindelijk in de race simulatie relatief beter zijn. Zij hebben eigenlijk het omgekeerde van wat de Ferrari heeft. De Ferrari belast de banden heel erg. Daardoor is er snel energie en temperatuur in de banden. En zijn ze dus snel in de kwalificatie. Daar profiteerde Leclerc vorige week natuurlijk van. Mercedes heeft omgekeerd. Die hebben moeite om temperatuur in de banden te krijgen. Net als Red Bull. Maar daardoor belasten ze die banden ook minder in de race. En zie je ze uiteindelijk wel naar voren komen. Nou, dat gebeurde vandaag weer. Dus een hele zachte auto op de banden eigenlijk, die Mercedes. Mm-hmm. En daar profiteer je dan van in de slotfase.
Ja. En de verhoudingen binnen het team? We zagen Hamilton aan de kant gaan voor Russell. Russell die ook echt het goed gedaan heeft. Een goede vierde plek. Wat voorspelt dat?
Ja, ik weet het. Ik weet niet hoe Joost dat beleeft. Maar ik heb toch het idee dat... We zien er niet heel veel van. Maar telkens als ze zien. In Melbourne was dat ook zo. Het borrelt toch een beetje tussen Russell en Hamilton. Heb ik het idee. Er is Russell die voelt zich natuurlijk... Ja, het aankomende talent. Die is... Ja, we weten niet hoe snel die precies is. Maar misschien zit hij al wel op hetzelfde niveau als Hamilton. Nou, Hamilton die wil natuurlijk dolgraag nog die 8e titel behalen. Maar die is al heel ver weg. En telkens zie je toch wel flarden. Nou, ik wil niet zeggen dat die twee niet met elkaar door één deur kunnen. Maar het is ook niet zo dat dat het allemaal geweldig gaat. Vandaag ook weer een beetje een gekke boordradio van Hamilton. Dat hij zegt, nou, ik blijf er wel lekker achter hangen. Ik ga wel aan de kant, want dan blijf ik er achter hangen. Zoiets zei hij. In Melbourne was dat ook al een beetje. Dat ze ook al een beetje met elkaar in de stok hadden. Als die auto echt beter gaat worden. En het gaat echt, nu valt het allemaal nog mee. Want het gaat om plek 6, 7 waar dat gevecht om ging. Maar stel je voor dat het echt om podiumplaats straks gaat. En dan verwacht ik toch wel vuurwerk tussen die twee. Ja. Want ik denk dat ze ook gewoon... Het komt er natuurlijk door dat ze ook best wel op hetzelfde level zitten van elkaar.
Ja, dat is natuurlijk het gelijke... Het probleem waar je dan mee te maken krijgt als die auto steeds sneller wordt. En het gaat inderdaad echt om de podiumplaatsen. Dat gaat het nu af en toe. Mercedes heeft nog maar één podiumplaats gepakt dit jaar. Dus dat is een beetje mager. Want ik denk dat Moeke gelijk heeft. Dat Russell en Hamilton gewoon gelijkwaardig zijn momenteel. Ja. En op een goede dag is Russell gewoon sneller. En op een andere goede dag is Hamilton weer sneller. Maar ze hebben geen structuur zoals je bij Red Bull... officieel niet ziet, maar die is er natuurlijk wel. Dat Verstappen gewoon de kopman is.
Tegen die Mexicaanse fans die zo boos staan te roepen.
Ja, no hablo español. Maar in ieder geval, dus dat heb je natuurlijk bij Ferrari ook niet per se. Terwijl, nou ja, daar is Leclerc eigenlijk ook de kopman. En bij Mercedes heb je gewoon geen kopman. Want Brussel is daar echt niet gehaald als tweede coureur. Het is niet de een-op-een opvolger van Bottas. En... Hamilton mist Bottas ook al, zegt hij ook steeds. Dus het is ook gewoon logisch dat je dat dan gaat krijgen. En als die auto steeds beter wordt, dan ga je dat alleen maar meer krijgen. En uiteindelijk is het nu gewoon aan Russell om Hamilton de tent uit te werken. Mm-hmm. Want Hamilton gaat wel bijtekenen. En Toto Wolff zei dit weekend nog weer van... ja, eigenlijk hoeven we de pen alleen maar op papier te zetten. Mm-hmm. Maar wat voor laatste jaren gaat Hamilton dan in... als Russell langzaam maar zeker de macht in dat team overneemt? Ik zou, als ik hem was, zou ik gewoon... Hij wil natuurlijk zijn carrière niet zo laten eindigen, maar... ja, het is, in principe is er niet geen aanleiding om te denken dat Hamilton gewoon straks weer ferm de leider is binnen dat team. Daar is Russell veel te snel voor.
Dat en die Mercedes moet nog een stukje harder gaan rijden. Want als je in Q2 eruit ligt, dan is er toch ook nog wel echt iets mis met die auto. Maar...
Precies. Ja, in Imola komen de grote updates met Mercedes. En dan moet het allemaal gaan gebeuren.
Is het eindelijk zover? Hoe lang moeten we nog?
Naar de volgende race. Want het was bij McLaren ook het grote... Bij McLaren moest de update aan, dat ging het grote verschil maken. Nou, ja. Die waren slecht in weekend.
Dat is even de brug die ik zocht. Wat was daar aan de hand?
Ja, die auto heeft gewoon te veel drag. Dus ze hebben wel downforce en daardoor gaan ze wel redelijk door de bochten. Maar dat gaat ten koste van zoveel luchtweerstand. Dat ze zijn gewoon zo langzaam op de rechtstukken. Ze staan bijna stil eigenlijk relatief gezien. Ja. Echt ernstig.
We lopen die coureurs daar rond dan... Norris en Piastri.
Ja,
je ziet je achter je te kijken. Oh,
ja,
wat
je gebeurt er? Achter je kijken. Ja,
er gebeurt van alles op het veld. Nee, niet Shakira, maar ik zie wel het hele voltallige Red Bull team op het logo van de Miami Dolphins. Met allerlei Red Bull blikjes en heel veel fotografen erbij. Dus die zijn de winnende foto's aan het maken van weer een 1-2. Ja, misschien hoor je ze ook juichen nu. Even juichen voor de fotografen, hè, voor de plaatjes. Dus die festiviteiten zijn in volle gang. Perez met de Mexicaanse vlag. Toch, wat we al zeiden, min of meer zijn thuisrace. Oh, ja. En nu gooien ze allemaal blikjes Red Bull over elkaar heen. Ja, dat zie je. Dat gaan ze dit jaar bij iedere Grand Prix, denk ik, doen. Ze gaan misschien wel alles winnen.
Ze gaan allemaal douchen nu.
Gadverdamme. Ja. dat wens je echt de vijand nog niet toe.
Dit is echt de droom van onze collega Riepke Bakker van sport. Van de voetbalafdeling. Die drinkt iets van 12 blikjes Red Bull per minuut, zo'n beetje. Dus die
ik
moet
heb
er
nog nooit zien werken zonder Red Bull.
Nee, inderdaad. Het standaard zal lachen. Maar terug naar McLaren. Nee, ja.
Terug naar McLaren.
Ja, daar valt weinig te lachen. Want dat is het gewoon. Het is ook heel duidelijk voor hun van, we hebben nu wel een vloer waarmee we dus harder door de bochten kunnen en meer downforce, maar we verliezen zoveel tijd op het rechtstuk. En dat werd mooist geïllustreerd door die discussie rondom de kortere DRS-zones, waar we waar het eigenlijk het weekend een beetje mee begon, maar dat is nu allemaal weer achter de rug. Maar daarin zei Norris van, ik wil eigenlijk het hele rechtstuk wel DRS. En de Red Bulls die hebben geen DRS nodig, want het scheelt gewoon 10, 12, 13 kilometer per uur op de rechtstukken. En zonder DRS al, dat is gewoon zoveel. Als je dat elke ronde tekort komt, dan finish je achteraan. En dat gebeurde dus vandaag bij McLaren.
Ja, ze waren compleet kansloos.
Ja, geen puntenauto vandaag. En,
vandaag, die tijd zitten... Ze stonden. Ik verbaas me nog over dat ze eigenlijk nog best wel hoog in het constructeurskampioenschap stonden. Ja. Omdat ze toch een paar keer wel raakgeschoten hadden.
Nou ja, zij moeten gewoon uitkijken naar Monaco bijvoorbeeld. Waar je gewoon geen topsnelheid nodig hebt. Dat is een circuit waar ze wel weer kunnen uitblinken. Trouwens, Imola is dat ook wel redelijk zo. Want die zijn de rechtstukken niet extreem lang. Niet zo lang als in Miami in ieder geval. Dus ik weet, wat vond je? Hoe was de sfeer bij McLaren? Hoe heb je? Je hebt wel een beetje een oranje shirt aan vandaag, of niet?
Ja, heel McLaren-stijl. Ja, ik heb ze niet gesproken, Norris of Piastri, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat ik wel bij Norris in ieder geval vind, is dat hij ook een beetje een gelaten indruk maakt dit jaar. Hij is altijd een beetje cynisch. Hè? We staan een beetje achteraan en ik weet het niet of het nog wat wordt. Dat was hij al bij de autopresentatie, was het al natuurlijk. Dat hij al zei van deze auto is gewoon... niet zo goed, dat hij er al een beetje grapjes over zat te maken. Ja, dat vind ik wel opvallend.
Ja.
En Piastri, dat is toch... die doet het aardig. Dat is zijn eerste jaar. Ik denk dat het voor hem is natuurlijk allemaal sowieso nieuw.
Ja, Zach Brown noemde mijn toekomstig wereldkampioen afgelopen vrijdag.
Ja, dat vond ik wel ver gaan. Althans, het is wel een groot talent. Maar dat kan je niet op basis van deze vier, vijf races zeggen. Het is ook niet zo dat hij echt de pannen van het dak heeft gereden.
Moeten ze eerst maar eens een betere auto bouwen. Dan kunnen we zien of dat zo is.
Precies, ja.
Ja, precies. Ja, maar toch ik kijk wel veel Formule 1. Ik zit er niet zo in als jullie, maar ik mis Norris wel vooraan. Dat is wel echt, zeker die vorig jaar die kwalificaties deed. Het is gewoon gênant wat er bij McLaren gebeurt.
Ja, en hij ziet natuurlijk, hij ziet zijn generatiegenoten. Leclerc, die heeft ook natuurlijk de problemen met de Ferrari die niet zo heel goed is. Maar Russell... is hem voorbij. Dat is een generatiegenoot. Een beetje Verstappen is natuurlijk. Die is wel iets ouder dan Norris. Maar die zit gewoon in de topauto. En Norris die heeft het gevoel nu van... dat gebeurt allemaal voor me. Zelfs Albon met de Williams zit er nu vaak voor.
Yeah.
Wat ook een beetje van hetzelfde kliekje is. Dus hij is gewoon... Het gaat allemaal langs hem heen op dit moment. Hij heeft gewoon niet de auto om terug te vechten. En dat lijkt me een hele frustrerende positie om in te zitten. Want Ja, ik zie op dit moment gewoon niet heel erg dat McLaren dat heel erg snel recht gaat trekken.
Maar hij zit er nog behoorlijk lang, toch?
Ja, ja, ze heeft volgens mij uit mijn hoofd een contract tot met 2025. Dus ja, lastig. Als Hamilton nou niet bijtekent bij Mercedes, dan
kan hij nog schrijven.
Zou ik zo snel mogelijk daar naartoe gaan. Zak geld. Ja, nee, dat is gewoon zonde voor Norris. Want zijn talent wordt op dit moment gewoon een beetje valt een beetje in de schaduw op dit moment. Dat is jammer. En dat van Piastri ook.
Ja, precies. Ik heb hier nog in het draaiboekje staan.
Couleur lokaal. En de show.
En de show. De show hebben we het al een beetje over gehad. Hoewel ik me nog wel even afvroeg.
Ja.
Voordat we naar... Dit is het verhaal waar Joost mij dus al geteased heb. Dat jij een geweldig verhaal hebt, Patrick. Dus die houden nog even vast.
Nou, geweldig.
Ja, ik vroeg goede afloop.
Oké. Nou, wacht nog heel even. Ik vroeg me nog even af. Voor wie was deze Grand Prix nou? Was dit nou voor de fans? Voor de Formule 1? Of voor de VIPs?
Huh. Nou, voor de vorige. Ja. Vorige was nu wel een grotere paddockclub, toch? Want die vorige was die te klein. Dat zijn mensen die betalen 10.000 groter, toch? Die betalen 10.000 plus per kaartje.
Ja, alles was groter. Dat was ook wel de kritiek. Ik ben hier vorig jaar niet geweest. Maar het was vorig jaar echt, alles staat heel dicht op elkaar. En ze hebben alles gewoon groter, groter, groter gemaakt.
Dat heel
was
Amerikaans.
Qua feest was dat zo. Qua paddock was dat zo. Want die paddock, ja, die is gewoon wel fantastisch op het veld. Verstappen zegt, ja, het is een van de beste paddocken nu om in te werken. En het was een van de slechtste. Omdat iedereen op elkaar stond.
Mm-hmm.
Maar ja, wat voor Grand Prix was dit nou? Ik denk dat ook, ik weet niet hoe Joost dat ziet, maar het voelt nog een beetje. We hebben natuurlijk 3 races in Amerika dit jaar. Maar het voelt nog een beetje alsof Formule 1 nog zoekende is. Van ja, wat willen we nou? Willen we nou echt volledig Amerikaans? Dat willen ze ook weer niet. Want die Amerikanen zelf, als je spreekt, die willen ook wel vooral laten zien dat ze het juist wel heel erg leuk vinden, Formule 1. Hè?
Mm-hmm.
Toch een interessante sport. En het is niet alleen maar, show. Maar ja, als je dan kijkt met die opkomst van die coureurs. Alles is over de top. Die haven die is gebleven met dat neppe water.
Ja.
Daar hebben ze dus 2 zwembaden aangelegd. Ook betaalt $9.500 om op zo'n boot te mogen zitten.
Zo.
Ongelooflijk. En dan hebben ze 2 zwembaden bijgelegd. Maar dat is ook alleen voor de show. Want je mag dus niet zwemmen in die zwembaden. Ook waarschijnlijk het enige zwembad ter wereld waar je niet in mag zwemmen. Ook wel bijzonder. Maar ja, ik weet het niet. Alles is nep gewoon. Dat is vooral de conclusie. En ik vind het leuk om mee te maken, moet ik zeggen. Ik was sowieso nog nooit in de VS geweest. Maar het is bijzonder om die gekte gewoon van dichtbij te zien. Maar ik kan me ook voorstellen, zeker misschien de gelouterde Formule 1-fan. En ook omdat we dit 3 keer gaan beleven natuurlijk. Dat het ook wel wat veel show is. Verstappen ziet dat ook zo trouwens. Van moet het ook allemaal niet zo veel show te zijn.
Het ging ook op een gegeven moment bij de collega's van Viaplay over die tickets. En hoe duur het nou is om €600 tot €12.000 om daar überhaupt rond te mogen lopen. Zaten die tribunes
$1,300 was de gemiddelde ticketprijs. $1,300.
Het is toch
een heel weekend. Ja, dat is gewoon echt te veel.
Het is toch voor een normale man toch niet meer de mogelijkheid om op de tribune te zitten. Zat het dan daar wel vol? En
ze zeiden dat het uitverkocht was, maar ik zal je eerlijk zeggen, volgens mij was het echt niet uitverkocht. Zeker niet gisteren en eergisteren. Toen waren er gewoon heel veel lege vlekken op de tribune.
Mm-hmm.
Sowieso was het bloedheet. Vandaag viel het wel mee, maar gisteren en eergisteren was het echt bloedheet. Dan wilde je ook gewoon niet langer dan een uurtje in de zon zitten. Maar ik kan me niet voorstellen dat het 3 dagen lang echt uitverkocht is geweest. Ook, en dat moet haast wel komen door die belachelijke ticketprijs.
Ja, de Shakira kan dat betalen en dan niet komen. Maar de meeste mensen doen dat.
Oh ja, ik had nog een kaartje voor.
En dan Patrick van Balen dat hij er niet gezien heeft.
Ja.
Ongelooflijk. Ja.
Nou, ik denk dat dat Formule 1, natuurlijk, dit is een beetje een onomkeerbaar proces. Hoewel ik nog steeds denk van hoe duurzaam is dat proces wat dat het in Amerika heel groot is. Ze zetten nu heel veel knikkers op Amerika. Maar ik heb het idee dat het in Amerika ook zomaar weer kan tanen, weet je. Want ze hebben geen... Ja, ze hebben een Amerikaans team, maar goed. Maakt dat nou een enorme Amerikaanse uitstraling? Nee. Haast? Nee, niet echt. De teambaas is een Italiaan. Die met een heel mooi Engels accent, maar dat is eigenlijk een Italiaan. Die trouwens een Duits sprekende Italiaan. Want mensen die denken dat eigenlijk Günther Steiner een Oostenrijker is, dat is hij niet. Want hij komt uit Zuid-Tirol, dat ligt in Italië. De coureurs zijn niet die Amerikaans. Nou, dan heb je Logan Sargeant. Die komt wel uit Amerika, maar die rijdt achteraan. En die gaat waarschijnlijk ook nooit veel verder komen dan achteraan.
Ja.
En dat gaat op den duur, gaat dat denk ik toch een probleem worden voor die sport. Er is ook geen, hoe ver je ook kijkt, er zijn wel wat Amerikaanse talenten. Maar dan weet je ook nooit van of ze het gaan halen. Dus ik vraag me af, want alleen op basis van Drive to Survive kan je dit succes dan niet helemaal bouwen. Als je dan hoort dat het vandaag niet eens helemaal 100% vol zit. Ja, Las Vegas. Het is een beetje, Formule 1 staat een beetje op een T-splitsing. En eigenlijk zijn ze al rechtsaf gegaan richting het grote geld. Maar ook richting de vluchtigheid, heb ik het idee. En terwijl Formule 1 heeft eigenlijk al een enorme basis van puristen, van echte liefhebbers. Ja, eerlijk gezegd toch van de Europese circuits. En het Midden-Oosten is al een beetje een zijtak die natuurlijk enorm groot is geworden, waar de purist niet echt blij van wordt. Ja. En dan is dit er nog eentje met die aankondiging. Ik denk dat vooral de kijker 40, 50 plus, die al 20, 30 jaar Formule 1 kijkt, daar ben ik er ook zelf bijna eentje van, die denkt dan...
50 plus heb je nog
dan heb ik nog een tijdje te gaan. Maar daar word je toch een beetje moe van. Ik bedoel, je moet ook niet te zuur naar kijken. Je moet ook openstaan voor nieuwe dingen. Maar aan de andere kant denk ik, stoot je nou ook een groep af. En ruil je die in voor een vluchtige nieuwe groep die volgend jaar zomaar weer geïnteresseerd is in wat anders. Weet je wel? Ik vind dat een beetje een gevaarlijke ontwikkeling voor de Formule 1. Ik snap dat het voor de cijfers allemaal heel goed is. En Liberty Media, die boeit het allemaal geen zak wat de puristen van vindt. Die willen natuurlijk gewoon knaken verdienen. En dat begrijp ik. Maar of dat op de lange termijn de Formule 1 ook wel helpt, dat vraagt me een klein beetje af. Het is nu vooral vluchtig succes met fans waarvan je, nieuwe fans waarvan je echt niet weet of ze blijven hangen. Ja. Dat vraagt me af.
Ja. Wat me daarop viel, als je hier rondliep, zeg maar, ook tijdens de trainingen. Je merkt gewoon aan alles dat Formule 1 hier niet op de eerste plaats staat. Eerst komt gewoon het feest, alles eromheen. En dan pas komen de auto's. Dat is. Dat is toch wel een beetje zorgelijk. Om een voorbeeld te geven. Gisteren tijdens de derde training. Als je dan gewoon buiten loopt. Gewoon hier eigenlijk al in het stadion. Keihard gewoon de muziek aan. Zo hard dat je gewoon... ik vraag me af of de fans op de tribunes wel de auto's hebben kunnen horen. In plaats van de
dat moet hard gaan.
Gek. Nou ja, gewoon alleen maar van die dreunmuziek. En af en toe nog wel een speaker doorheen. Mm-hmm. Maar ja, het is gewoon heel raar dat je naar een training zit te kijken. En dat er gewoon keihard muziek doorheen staat te blaren. Mm-hmm. Op een gegeven moment werd hij wel aangepast. De kwalificatie stond hij wel helemaal uit. Mm-hmm. Maar allemaal dat soort dingetjes waaraan je gewoon merkt van ja... Het moet vooral feest zijn en allemaal leuk. En iedereen heeft zijn telefoon in zijn hand. Maar ja, de Formule 1 stond niet echt op 1 dit weekend.
Nee, maar sowieso is het ook heel moeilijk, denk ik, voor een autosport om bij echte grote sport, de sportliefhebber, de echte massa, om langdurig daar groot te blijven. Want het is gewoon een liefhebbersport, Formule 1 uiteindelijk. Mm-hmm. En voetbal is denk ik toch een wat toegankelijker spelletje. Want als je kijkt naar Amerika, naar NASCAR bijvoorbeeld, die hebben het best wel moeilijk qua kijkcijfers. Terwijl we hebben net naar de finish te kijken van de NASCAR in Kansas.
Spectaculair.
Spectaculair. Crash in de laatste ronde om de winst. En knokpartijen nog na afloop. Hoort er allemaal bij. Je zou zeggen, daar staan Amerikanen allemaal voor in de rij. Maar valt heel erg tegen. IndyCar is ook niet zo heel groot. Weet je wel. Mensen kijken alleen naar Indianapolis 500 en voor de rest het hele seizoen. Trekt niet zo heel veel mensen. Ja, wat doet de Formule 1 dan anders? Ik vraag me af wat die dan anders doen dan die raceklassen. Waarom die dan wel zo groot zouden zijn in Amerika. Weet je wel. Dus het is nu even heel populair door Drive to Survive. Wat natuurlijk gewoon ook al een bedenkelijke reden is om als sport heel groot te worden. Kijk, de eigenaren denken van wat helpt. En die nemen er natuurlijk genoegen mee. Maar ja, is dat echt een manier om een sport langdurig groot te maken? Dat vraag ik me gewoon af. En dat zie je in Europa ook, weet je. Ja, de Verstappen gekte was heel groot nadat Verstappen er kwam. Maar na 2021 heb ik het idee dat dat alweer een klein beetje aan het afnemen is in Nederland. Dus dat is gewoon een soort van ballon. En uiteindelijk, ja, de harde basis van de Formule 1 en autosportliefhebbers is gewoon niet zo heel erg groot. Yeah. En ze proberen nu daar een heel groot ding van te maken. Maar ten koste van wat? Dat valt misschien een beetje in herhaling van wat ik net zei. Ja, maar dat maakt me wel gewoon een beetje zorgen om. Dus,
ja, snap ik. Ja.
En vooral vandaag werd je daar gewoon weer heel erg mee geconfronteerd. Met die gekte, met die gekte vooraf op de grid al. En dat gedoe met die violen en weet ik wat. Ja, man.
Ik vond het wel leuk hoor.
Ja, het is wel leuk. Maar
ik denk dat iedereen zo cynisch daarover deed.
Ja, dat maakt het leuk. Dus wat dat betreft moet de Formule 1 wel een paar goede... voorzichtige stappen blijven zetten. En ik vraag me af of ze dat wel gaan doen met deze ingeslagen koers.
Maar het is wel goed dat we Patrick nog wel dan naar Miami kunnen sturen. Dat hij daar nog de nodige avonturen kan meemaken.
Ja, wat is ongelooflijk.
Ik ben blij dat jij het zegt. Want ik heb het nog steeds niet gezegd. Ook al was dat de enige instructie van Bas die ik had gehad. Ongelooflijk.
Ongelooflijk.
Okay, nou ja.
Dus moet ik vertellen? Is gelijk maar even wat je hebt meegemaakt. Dat vond ik het leukste.
Nou, ik stond gisteren op de Uber te wachten. En je moet je voorstellen, het is best wel moeilijk om hier gewoon een Uber te pakken. Hè. Duizenden mensen willen naar huis. En ik heb geen auto gehuurd, want mijn hotel zit een kwartiertje rijden van het circuit af. En ik heb een Uber te pakken. Nou, dat was ik al blij mee. Ik stap in die Uber en ik zit in die Uber. En opeens krijg ik een appje van mijn Uberchauffeur. Ik ben er. Ik denk, ik zeg, je zit me te appen. En het is ook heel gek. Je zit hier in Amerika, maar dan spreken zeker de taxichauffeurs, die spreken allemaal bijna geen Engels. Dus dat is ook wel opvallend. En ik zit om me heen te kijken. En ik stuur wat terug naar die kerel. En ik zie hem gewoon zo doorsturen, mijn Uberchauffeur. En ik denk, jezus, dit is foute boel. Maar ik was ook helemaal alleen. Dus een gigantische auto. Het was zo'n hele grote Chevrolet. Zo'n veel te dure auto met van de geblindeerde ramen. En ik denk, ik ben nu aan het rijden, maar ik zit niet in de goede Uber. Dus nou, de schrik sloeg me om het hart. Ik denk, ja, wat moet je dan? Hè? Dus ik heb meteen mijn live locatie gedeeld naar Louis Dekker. Op een gegeven moment ben ik toch maar met half Engels, Spaans, terwijl ik helemaal geen Spaans kan. Ik kan alleen maar zie en nog iets.
Dan
ik een soort in de paniekmodus heb ik gezegd, ik breng me naar dit hotel. Ik hoop dat we daarin kunnen. Hij zegt, ja, no problemo. En dus wij naar mijn hotel rijden. Ik zeg, hoeveel kost dat eigenlijk? Hij zegt, ja, $80. Voor een ritje waar ik de afgelopen dagen $15 voor heb betaald. Ik zeg, helemaal prima, rij maar door. ik was al lang blij dat ik niet ontvoerd werd. En want ja, die gekke dingen die spoken toch allemaal door je hoofd. En dan kwam het volgende probleem, want ik had geen cash mee. En je kon, ja, het natuurlijk geen pinautomaat. Ik kon alleen maar met cash betalen. Toen had hij me afgezet bij een Walmart. Nou, daar heb ik toen ook op een of ander half industrieterrein, heb ik bij een Walmart, die gelukkig net niet dichtging, heb ik nog kunnen pinnen. Nou, toen heb ik hem $80 overhandigd. Ik twijfelde nog even om weg te rennen, maar ik dacht, ja, hij weet al waar mijn hotel zit. Straks komt hij met zijn vrienden, komt hij daarheen. En ik heb maar gewoon die $80 afgetikt. Geaccepteerd dat ik gigantisch ben opgelicht. Maar ja, de winst was dat ik het wel overleefd had. En daar was ik niet zo zeker van toen ik daar in die auto zat. En ik hoorde dus, vandaag heb ik gesproken. Ik hoorde dus dat het een trucje is. Want ze zien je dus wachten op een Uber. En je staat daar met je telefoon. En dan rijden ze gewoon langs. En dan deze had zelfs ook zo'n Uberbordje. Zo'n digitaal Uberbordje op ze. Waarschijnlijk was het wel een Uberchauffeur. Maar die heeft gewoon wat zwart. Heeft hij wat bijverdiend of zo. En dan pikt ze gewoon op. Ze zegt, ja, Uber. En hij kwam ook, mijn Uber kwam precies op hetzelfde moment. Had hij aan moeten komen. En wat ook niet helpt. Je hebt hier aan de voorkant van de auto. Heb je geen kenteken. Dus ik moet ook helemaal om die auto lopen om het kenteken te checken. En normaal doe ik dat altijd, maar gisteren was ik al... Nou ja,
zou je net zien.
12 uur op het circuit. En je kent het wel, ik stap gewoon in en ik denk, ja, het zal wel. Hoe groot is nou de kans dat er een Uberchauffeur langskomt die zegt, ja, Uber. En dat had echt heel fout af kunnen lopen.
Ja.
Dus ik ben blij dat ik dat heb overleefd. En ja...
In een parallel universum zijn je organen nu verkocht op de zwarte markt.
Ik kan me niet herinneren wanneer ik zo bang ben geweest. Het was echt. Want je had me overal in kunnen rijden.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Dan moet je uit een rijdende auto springen. Dat is wel heel Amerikaans.
Zeker.
Ja.
Had je het wel moeten filmen?
Ja, nou, hij had de deur ook op slot gedaan. Dat was ook wel...
Zo'n auto die automatisch de deur op slot gaat. Patrick helemaal in paniek.
Ja, dat zal wel. Maar ik had al snel mijn eigen Waze navigatiesysteem erbij gepakt. En toen zag ik dat hij wel richting mijn hotel reed. Mm. Dus toen was ik wel een klein beetje gerustgesteld. Maar flink opgelicht. Ja, het schijnt hier een soort van normaal te zijn.
Opgelicht worden.
En verder, ik zit een beetje in de middle of nowhere met mijn hotel. Wel dus op een kwartiertje van het circuit. Dat is wel mazzel, want de meeste mensen zitten op 40 minuten rijden van het circuit. Iedere avond ga ik eten bij Ricky's Wings. Dat is een geweldige Amerikaanse sportbar. Met echt zo'n, uit films zie je die. Hè? Zo'n bar in het midden, zit iedereen aan zo'n bar. En dan, ik heb gisteren ook voor het eerst de chicken wings geproefd. Het was groot succes.
Oh ja.
En ik denk dat ik daar zo meteen weer ga eten vanavond. Dus weer naar Ricky's Wings. Ik denk dat ze een foto van me gaan maken die aan de muur hangen. Want ik ben vaste klant.
Je hebt de stad goed verkend zo te horen. Ja, het zo
ik heb alleen maar Ricky's Wings. Ik ben 5 keer uit eten geweest. Ik ben 5 keer naar Ricky's Wings geweest deze week. Dus heel veel.
En Moeke, terug uit Miami. Hoe was Miami? Ja, geen idee.
Ik zal je eerlijk zeggen. Ik heb ook niks van Miami gezien.
Dit is al die bejaarden die te eten.
Ja,
letterlijk dat. Ze zijn allemaal bejaard. Ze hebben allemaal een behoorlijk buikje. Ze zijn allemaal veel te dik.
En allemaal zo hartstikke. Ik moet wel zijn hartstikke vriendelijk ook. Ik vind het allemaal schitterend dat ik daar als Nederlander zit. En ik ga lekker weer een Budweiser bestellen straks zometeen. Kijk, nu
American Dream.
Wat dat betreft echt een...
Maak even een foto van wat als je voor de deur van Ricky's Wing staat voor op de socials.
Ja, die moeten we wel even
ja, gaan doen. Ja, die zal ik wel eventjes doorsturen. Ja.
Oké.
Okay. Ja, nee, dat ga ik zeker doen. Nee, het was echt een... Ik heb niet veel van de stad gezien, maar ik heb het prima naar mijn zin gehad. Moet ik eerlijk zeggen.
Oké, morgen weer vliegen?
Ja, via Philadelphia terug. Het wordt nog wel een beetje
dat is je zenuwen overstappen.
Een uitdaging.
Ja,
een heel heftig overstap van 40 minuten.
Oei.
En ik ging net inchecken en dan wil ik eigenlijk vooraan in het vliegtuig, maar ik kan mijn stoel niet wijzigen. Ik zit twee rijen van achter.
Hey.
Dus dat zul je altijd zien.
En dat vliegveld in Philadelphia is enorm druk, weet ik altijd. Nee, ik ben er nog eens geweest.
Oh, okay.
En jongens, zit al bijna op een uur. Anders, anders krijg je de chef-podcast straks op je dak.
Oh, dan ben jij wacht. Dan gaan we lekker af.
Precies. Dit moet nog even het GP-spel behandelen.
Oh ja, ik had 111 punten en Bas ook. En hoeveel punten had jij, Moeke?
Ik had 101 punten.
Ja. Ik had mijn beste score van het jaar.
Plaats 590 zie ik.
Ja.
Ja, keurig. Had je ook al de weekwinnaar gezien? Ja, dat is die naar ons evenement mag komen. Ik heb hem hier ook staan. Geweldig.
Ja, dit is helemaal jouw hoekje. Dus doe het
jouw hoekje.
Ja.
Ik denk dat hij Bart heet. Zijn naam is Barticello.
Goede naam.
Ja, Barticello. Geweldige naam. Dus ja, welkom Barticello. We kijken uit naar je komst eind van
het
jaar.
En ik zag dat we nog steeds dezelfde leider hebben in de tussenstand.
Ja. Nee, ja. Aart Spem.
Of is dat een ander? Nou, dat doet ook niet toe.
Ik weet het niet. Aart Spem staat bovenaan. Germa Lamberts op plaats 2 en Northern Wolf op plaats 3. Die stond bovenaan volgens mij.
Oké.
Maar als pole position mag je beginnen tijdens het evenement.
Ja, dat komt helemaal goed. Ja. Nu weekendje vrij en dan gaan we naar Emilia Romagna. Imola met Bas.
Zeker. Ja. En dan meteen de week daarna door naar Monaco. Hè?
Dat is wel de planning, ja. Ja.
Okay.
Gekke huis.
Nou, dan gaan we hierbij afronden, jongens. Ik vond het heel leuk dat ik even mee mag doen met jullie.
Ik hoop dat ik zo meteen wel een normale Uber kan pakken. Dat zal
check zijn, voor de zekerheid maar even de kentekenplaat. Het type van de auto.
Ga
belangrijk.
Ga een rondje omheen lopen. Ja.
Dus als jij een Honda Accord krijgt en je stapt in een Chevrolet Suburban of zo, dan gaat het al mis natuurlijk. En de naam van de chauffeur is ook belangrijk. Want je moet ook nooit zeggen, are you Michael?
Nee, what's your name?
What's your name? En als hij dan zegt een andere naam, dan... Oh nee, dat is mijn middelnaam. kijk uit.
Zeker.
Ja, maar normaal zeggen ze ook altijd, are you Patrick? Dan beginnen zij er al meteen bij. Dan weet je eigenlijk ook wel dat
zij
je goed ook. Maar dat had deze ook niet
zij
gedaan.
Zij wil ook de goede persoon in de Uber hebben.
Ja, precies.
Ja, precies. Ja, ik heb het... Ik
lesje geleerd.
Op,
lesje geleerd, je hebt al je organen
zeker
nog. Dus dat gaat allemaal goed.
En een goed verhaal voor in de podcast.
Ja, we zijn er over anderhalve week weer met de voorbeschouwing op de... Grand Prix, wat is dan Italië? Grand Prix van Italië of Grand Prix?
Nee, Italië heeft twee Grand Prix's.
Ja.
En dit is de Grand Prix van Emilia-Romagna. Okay. En de Grand Prix van Italië is op Monza. En als mensen zich nou afvragen, zo druk op de kalender. Hoe kan het nou dat Italië twee Grand Prix's heeft? En die ene is in Imola. Zoek voor de grap even op wat de geboorteplaats is van Stefano Domenicali, de CEO van Formule 1. Dan heb je het antwoord.
Ik heb een klein vermoeden. Ja. Oké, dankjewel voor het luisteren. En tot over anderhalve week.
Tot over anderhalve week.
Bye bye. We'll be right back.